Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A.M. van Maurik uit Emst zal voorgaan. De kerk had even u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 28 september hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds dominee Tramper voor te gaan. Als de Heer het geeft mag dan 's morgens het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. 's Avonds is het dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding op het heilige avondmaal is er aanstaande woensdagavond 24 september om 19:30 ook een eredienst. Hierin hoopt dominee Tramper voor te gaan. Na de dienst is er vanaf 9:15 tot 9:45 gelegenheid om censuur en morum in de kleine consistorie. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het hervormd jeugdwerk. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wendt iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 5. Het eerste en ook het tweede vers. Neem Heer mijn bange klacht ter oren, zie als daan woorden mij ontbreekt. En sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga schenk mij het genot. We gaan vanavond luisteren naar de geschiedenis van Jacob, die bij terugkomst in het land Kanaan op het punt staat om zijn broer Esau te ontmoeten. En in de geschiedenis die we lezen komt ook het gebed en neemt een hele centrale plek in Jacob, die zijn hulp en verwachting op God stelt. Daarover zingen we uit Psalm 5 en daarvan het eerste en ook het tweede vers.
Oh,
In overeenstemming met de belijdenis van ons geloof zingen wij het gebed van Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons Heer de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 11. Doen we als gemeente ook deze avond de belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heer onze God bidden. Of hij ons wil verlichten met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe herder, Israëls God, tot u roepen wij, tot u komen wij. Verlangend naar dat lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Heer, wat is het heerlijk om zo bij u te zijn. Dat kan het ons doen uitzien naar volgende week, als de tafel aangericht is en uw nodiging komt, klinkt, komt. Want alle dingen zijn gereed. Uw lieflijk licht, Heer. Wat is dat vaak ook vanuit ons bestreden en een zoektocht. Wat kunnen we tobben en twijfelen? Wat kunnen we met onszelf worstelen en in de knoop zitten? En dan danken wij u, Heer, ook deze avond, dat juist ook in uw woord de mensen die wij tegenkomen vaak zo verwarrend in elkaar zitten. Mensen als wij, met mooie en moeilijke momenten. Mensen waarin geloof en ongeloof zo dwars door elkaar heen lopen. Maar geef dat wij daar doorheen op u mogen zien. U die de enige bent die ons kan leiden, die ons kan redden. U die de enige bent die spreekt en het is er. Spreek, Heere, deze avond in ons midden. Stort uw geest uit, opdat zijn krachtig en machtig werk de gemeente opwekt, herleeft. U kent ons zoals we hier zitten. Met onze gedachten en twijfels. Misschien ook met onze zonden waarmee wij worstelen. Heer, laat ons niet los. Laat ons niet aan onszelf over. Maar trek ons met die koorden van uw liefde. O getrouwe herder, breng ons weer, breng ons terug tot u. Misschien wel voor het eerst. Zal zoveel jaren zijn weggedwaald. Zwoegen en zweten in een ver en vreemd land. Breng ons weer, Heer. En toon ons uw lieflijk licht, dat we mogen zien hoe goed en groot u bent. Zegen ons zo vanavond, hier in de kerk, nu of later ook verbonden via kerkradio of internet. Dus samen u mogen ontmoeten, uw woord mogen horen, amen mogen zeggen op de woorden die u spreekt. Heer, kom zo over met uw geest. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen lezen uit Genesis 32. Genesis 32. En daarvan lezen wij de versen 3. Tot en met 23. Genesis 32. Vanaf vers 3. En daar spreekt de Heere God de volgende woorden tot ons. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht. Tot Esau, zijn broeder. Naar het land Seir. De landstreek van Edom. En hij gebood hun, zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau, zo zegt Jacob, uw knecht. Ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban, en heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vind in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau, en ook trekt hij u tegemoet en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was en de schaap en de runder en de kemels in twee heren, in twee groepen, in twee kampen. Want hij zei, indien Esau op het ene heer komt en het slaat, zo zal het overgebleven heer ontkomen. Voort zeide Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand. Uit Esau's hand. Want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla. De moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd. Ik zal gewisselijk bij u wel doen. En ik zal uw zaad stellen als het zand der zee. Dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En hij vernachtte al daar. Diezelfde nacht. En hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam. Een geschenk voor Esau, zijn broeder. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En er gaf ze in de hand zijn er knechten, elke kudde bijzonder. En hij zei tot zijn knechten, gaat gijlieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudden en tussen kudden. En hij gebood de eerste zeggende, wanneer Esau, mijn broeder, u ontmoeten zal en u vragen, zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij? Niet zijn deze voor uw aangezicht? Zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Esau. En zie, hij zelf is ook achter ons. Hij gebood ook de tweede, ook de derde, ook allen die de kudde nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau, als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie, uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk, dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht. Doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht. En hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen. En hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam hen en deed hen over die beek trekken. En hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over. Tot zover onze lezing uit Gods woord. Stilstaan bij dit gedeelte onder het thema onvoltooid verleden tijd. Onvoltooid verleden tijd. 3 punten. Allereerst ingehaald door het verleden. Vers 3 tot en met 6. Ten tweede alles doen om de confrontatie uit te stellen. Vanaf vers 7 tot het einde, met uitzondering van die versen 9 tot en met 12. En dan de derde op de knieën uitgeworsteld. En dan gaan we in op dat gebed van Jacob uit vers 9 tot en met 12. Ingehaald door het verleden, als doel om confrontatie uit te stellen en op de knieën uitgeworsteld. Ik zou hem nog zingen uit Psalm 55. We hebben misschien iets kunnen voelen van die paniek die we bij Jacob tegenkomen. O God, neem mijn gebed ter oren, gij die het geroep uw volks wilt horen. Mijn angst voelt weeën en bangen nepen, de doodschrik heeft mij aangegrepen. O gaf iemand mij duivenvleugelen, gewis mijn drift waar niet te teugelen. Wij zingen uit Psalm 55, het eerste, het derde en ook het vierde vers. En daarbij zal er gecollecteerd worden. U krijgt de gelegenheid om de Heere te dienen met de gaven die hij u gegeven heeft. Doe het met vreugde en met blijdschap in uw hart. de verkondiging deze avond komt tot ons. Uit Genesis 32, vers 3 tot met 23. Thema: onvoltooid verleden tijd. Drie punten: allereerst ingehaald door het verleden. Ingehaald door het verleden. Ten tweede: alles doen om confrontatie uit te stellen. Alles doen om confrontatie uit te stellen. En ten derde: op de knieën uitgeworsteld. Op de knieën uitgeworsteld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We komen Jacob tegen. Op een bijzonder moment. Een nieuw begin. Een nieuwe tijd. 20 jaar lang heeft hij gewoond bij Laban. Gewerkt. Zeg maar rust. Gezwoegd, afgebeuld. 20 jaar lang is hij daar geweest. En nu breekt een nieuwe tijd aan. Het voorgaande is er een verbond gesloten tussen hem en Laban. Tenminste een verbond. Het stelt weinig voor. Laban, die Jacob zoveel heeft misdreven, wil zonder een schuldbekentenis vrede sluiten. En zo gaan ze uit elkaar. Het is niet uitgesproken. Er is geen recht geschied. Ze gaan uit elkaar. En zo meteen zullen we ook horen, dat klinkt in dit gedeelte ook nog door. Maar in ieder geval komt er een nieuwe tijd. Een nieuw begin. Dat kunnen wij ook wel eens hebben, hè? Een nieuw begin. Een nieuwe school, misschien ben je net begonnen. De eerste. Een nieuwe opleiding. Je bent verhuisd. Een nieuwe tijd. Je zit vol dromen, vol verwachtingen. Vol spanningen. Ik weet niet hoe het bij u is, maar zelf vind ik dat ook bij het heilig avondmaal vaak zo'n moment. Als je aan de tafel zit, deelt in brood en wijn. Ook iets van een nieuw moment, een nieuwe periode. Nu, heren, nu zal ik u dienen. Verbondstafel, verbondsmaaltijd. Vanaf nu, heren, wil ik mijn oog op u gericht houden. Jezus volgen, het van u verwachten. Een nieuwe tijd. Vol goede bedoelingen, vol goede verwachtingen. Vol goede hoop. Nu kan het soms ook zijn dat je dan zegt, gelukkig is dat ander achter de rug. Na die verhuizing is die moeilijke tijd voorbij. Op die nieuwe school hoop je dat die tijd van pesten achter de rug is. Een nieuwe tijd geeft een gevoel dat je met een schone lei kan beginnen. Het verleden ligt achter, we gaan de toekomst in. Voltooid verleden tijd. Het is klaar. Maar is dat nu ook echt zo? Is het voltooid? Is het achter de rug? In de huwelijksgesprekken met stellen die willen trouwen, is dit ook altijd een van de dingen die te sprake komt. Het huwelijk is een prachtig nieuw begin. Je gaat samen verder. Maar vergis je niet. Bij de deur van het huwelijk blijft bitter weinig achter. Zonder die daarvoor waren, ga mee. En rotte door in je nieuwe leven. Onopgeloste problemen blijven niet achter wanneer je ja-woord uitspreekt. Onze zonde, onze gebrokenheid is niet weg. En wanneer we de dingen niet oplossen, blijven ze ons achtervolgen. En dan kan het een tijd verborgen zijn, een tijd onder de radar verdwijnen, maar vroeg of laat steekt het de kop weer op. En zo zien we dat ook hier bij Jacob. Een nieuw begin. De tijd bij Laban achter de rug, 20 jaar lang. En nu is hij daar op de grens van het beloofde land. Hij verlangt ernaar om weer bij zijn vader te zijn. Hij werd bemoedigd in het voorgaande door een verschijning van engelen. God die hem belooft, ik ben bij je. De engelen, zij omringen hem. En in die 20 jaar hebben één naam niet gehoord. Esau. Het leek alsof het voorbij was. Het leek alsof het achter de rug was. Verleden tijd. Maar ineens duikte die naam weer op. Esau. Jacob wordt ingehaald door het verleden. Er staat nog een rekening open. En waar Laban het achter zich kan laten en verder kan gaan, komt Jacob er niet los van. En dat is genade. Als God je niet loslaat, je niet loslaat komen van die rekeningen die openstaan. Bedrog en kwaad ligt er, wat niet uitgesproken is. 20 jaar geleden was het volgende gezegd. Een van de laatste dingen die we toen van Esau hebben gehoord. Genesis 27, vers 41. En ja, Esau haatte Jacob om die zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart, de dagen van de rouw mijns vaders naderen. En ik zal mijn broeder Jacob doden. Ja. Machtige, krachtige belofte. En er ligt er nog één. Namelijk die zegen van Jacob. Die zegen die hij van God had gegeven. En daar is vooral even één element van belangrijk uit die zegen. Genesis 28 vers 29. Volken zullen u dienen en naties zullen zich voor u neerbuigen. Wees heer over uw broederen. En de zonen uw moeder zullen zich voor u neerbuigen. We hebben dus de belofte. Belofte van God. Jacob, hij zal heer zijn over zijn broer. Heeft God gezegd. En we hebben de belofte van Esau. Ik zal hem vermoorden. En dan sta je dan op de grens van het beloofde land. Wat moet je? Ingehaald door het verleden. Wat zou jij doen? Nou, ik vermoed niet dat er veel mensen zijn die u naar het leven staan natuurlijk. Maar wat doe je als je wordt ingehaald door het verleden? Misschien wel deze week van voorbereiding. Als er iemand in je gedachten komt die jij hebt benadeeld. Tegen wie je hebt gezondigd. Fysiek. In elkaar geslagen. Emotioneel. Mishandeld. Materieel. Beschadigd, gefraudeerd. Noem maar op. Wat doe je als je door het verleden wordt ingehaald? Kan zijn hè, dat je op school iemand hebt gepest. Weet, ik schrik er best van. Hoe vaak ik in de pastoraat mensen tegenkom die als kind gepest zijn. Ik wist al dat het voorkwam natuurlijk, maar hoe vaak ik het wel niet hoor. Misschien ben je gepest, misschien ben je wel iemand die pest. Stel je voor hè, dat je zo iemand hebt. Die jij het leven zuur hebt gemaakt op school. En nadat jullie van school afgingen. Ja, kwam je elkaar niet meer tegen. En eigenlijk was die ander weg uit je gedachten. Je liet het achter. Maar je verhuisde. Je ging in je nieuwe woonplaats naar de kerk. Ineens daar aan de andere kant van de kerk zag je hem. Zag je haar. Die jij naar het leven zuur hebt gemaakt. Je hebt een nieuwe baan. Je bladert wat door het personeelsboek heen. En ineens blijf je je oog steken bij die ene foto. Die dacht, het ligt achter me. Maar ineens haalt het verleden je in. Het staat voor je neus. Wat moet je doen? Ik hoop dat je zegt, er is maar één ding wat kan. Dat is verzoening. Dat is niet doorgaan. De enige Bijbelse weg waar zegen op kan rusten, is contact leggen met de ander. En het uitspreken. Schuld beleiden. En de consequenties aanvaarden. Want alleen zo kan een onvoltooid verleden voltooid worden. Schuld beleiden aan die ander, hoe moeilijk het ook is. En het in de handen van de ander laten. Om je te vergeven of te haten. In de handen van de anderen te laten om je te ontvangen of te weigeren. Dat vinden wij niet makkelijk. Onze trots staat ons in de weg. We weten met heel veel woorden in te kleden. We zijn bang. Bang om te bekennen. En toch is het de Heer Jezus die, niet die zegt. Als je nou bezig bent hè, om naar het altaar te gaan. Je komt uit Galilea en je wandelt richting het altaar in Jeruzalem. Je bent een paar dagen onderweg. En je komt daar aan, je hebt je schaapje gekocht en je staat in de rij om te offeren. En je bedenkt, mijn broeder, hij heeft iets tegen mij. Ja, dan zou je zeggen, ja, je hebt al een week erop zitten. Hè. Offer even en ga terug. Nee, zegt Jezus. Eerst terug. Eerst goed maken. Verzoening. Zo belangrijk vindt de Heer Jezus dat. Het verleden niet onvoltooid laten. Uiteindelijk komt Jacob daar. Duurt nog wel even. Vanavond, ja, valt het ook net iets buiten bereik. Dat is het jammere van zo'n gedeelte. Het is een groot gedeelte. Eigenlijk zou je door moeten lezen, door Peniel heen, naar die ontmoeting met Esau. Dit hoofdstuk staat vooral in het teken van, proberen die confrontatie te vermijden. De preek blijft in die zin misschien ook wat onvoltooid. Maar toch kunnen we van leren hoe Jacob handelt. Hoe hij alles doet. En dan zijn we bij het tweede punt, om die confrontatie uit te stellen. Wat gaat Jacob doen? Nou, het eerste wat hij doet, je zou kunnen zeggen dat is te prijzen, is dat hij initiatief neemt. Hij doet niet stiekem, gaat hij zijn weg in de hoop dat Esau hem niet ziet. Nee, hij stuurt boden. Boden naar Seir, het land van Edom. Zo'n 150 kilometer verderop. Het duurt best een aantal dagen voordat de boden daar zijn. Ze gaan daarheen en dan moeten ze iets vertellen van Jacob. En die woorden van Jacob die zijn werkelijk fascinerend. Als je door laat dringen, dan zie je, hij is maar met één ding bezig. Jacob die wil dat Esau daar blijft. In Seir. En dat doet hij door te zeggen dat hij geen enkele bedreiging vormt. Lees maar mee. In die woorden die we hebben gelezen. Vers 4. Zo zult gij zeggen tot mijn Heer. Tot Esau. Zo zegt Jacob, uw knecht. Voel je die spanning met die zegen van God? Jacob, ik ben maar je slaaf, je dienaar. Je ondergeschikt. Ik hoef je niet over je te heersen. Dan gaat hij verder. Ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban. Ik ben niet ingeburgerd daar. Ik ben niet, nou ja, deel geworden van de gemeenschap. Nee, al die 20 jaar ben ik vreemdeling geweest. Nou ja, een vreemdeling, die gaat geen groot leger op de been krijgen. En ik al die tijd daar vertoefd. Al die tijd ben ik op die ene plek gebleven. Ik heb niet een tal van bondgenoten gemaakt. Dan gaat hij door. In onze vertaling staat daar dan een meervoud. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk enkelvoud. Ik heb een os en een ezel. Een schaap en een knecht. En een maagd, een slavin. Merk je ook dat er iets mist? Noemt hij nou niet? Hij noemt zijn kinderen niet. Zijn gezin. Maar ja, hey, 12 zonen. Ja, dat kan natuurlijk een bedreiging zijn. Als die groot worden en vrouwen en kinderen krijgen, ja, dan weet je het maar niet. Nee, dat laat hij weg. In mijn eigen woorden zegt hij eigenlijk zoiets van, ja, ik ben die nietsbetekenende Jacob. Ik heb een koetje en een schaapje, een knechtje en een dienstmeisje, een ezelin of een ezel en dat is het. En dan komt hij uit het punt waar hij wil. Opdat ik genade vinde in uw ogen. Die vraag moet niet zozeer opvatten waarschijnlijk als een vraag om vergeving. Jacob beleidt ook geen enkele schuld in dit gedeelte. Het is meer een vraag als, tolereer me. Laat me met rust. Wil je alsjeblieft accepteren dat ik hier mijn gangetje ga en schenk maar geen aandacht aan mij. En zo door al die woorden heen van Jacob probeert hij Esau te bewegen om maar daar te blijven. Zie je dat? Wat Jacob doet. Hij is helemaal niet bezig om zijn verleden te voltooien. Hij wil helemaal die schuld die er ligt bij hem niet uit de wereld helpen. Hij probeert de confrontatie uit te stellen. Te ontlopen. In dit geval door de waarheid simpelweg te verdraaien. Hij probeert die rust terug te krijgen die hij had. Eigenlijk zoals Laban. Je zou zo kunnen doen, hij probeert hier een Labannetje te doen. Geen schuldbelijdenis, maar gewoon vrede. Gewoon doorgaan. Nou, op zo'n weg rust geen vrede. Gemeente, als je in de week, komende week, op zoiets stuit in je eigen leven. De Heere opent je ogen voor die ander met wie je iets hebt. Wat doe je dan? Het vermijden? Angstvallig uit de weg gaan? Zorgen dat je die ander niet treft? Of zoek je contact? Kun je die schuld daar niet laten liggen? Onze God zegent geen leugens. Die zijn hem een gruwel. Zijn zoon heeft aan het kruis gehangen voor leugens en bedrog. Daar werd zijn lichaam verbroken, zoals volgende week zichtbaar wordt op de tafel. Jezus zei, als je broeder iets tegen heeft, ga heen en verzoen je. Dat is Gods weg. Verzoen je. Komende week is het censura mora. Dat is geen klikuurtje. Maar is een moment van goed maken. Van wakker schudden. Van wakker worden. Is er iets met mijn naaste wat verzoend moet worden? Zodat het verleden voltooid kan worden. En waarom doen we dat dan toch, hè? Wat? Naar die weg van Jacob gaan. Waarom doen we dat dan toch? Over de schuld heen stappen, er langs heen manoeuvreren. Doen alsof er niks gebeurd is. Zeggen dat we geen tijd hebben of wat dan ook. Hopen dat het weer wat afzakt. Dat die onrust die je nu in je hart voelt, die weer wat wegzakt als je morgen weer druk aan het werk bent. Maar het is niet weg. Het gaat ook niet weg. Zolang je niets beleden hebt. En misschien heb je wel eens meegemaakt hoe bevrijdend het is om die confrontatie met de ander aan te gaan. Om het te beleiden, ik heb fout gedaan, ik zat mis. Het spijt me. Meestal vluchten we. Verdraaien de waarheid. In plaats van het kwaad onder de ogen te zien. Het is genade. Echt genade als Gods geest ons brengt op dat punt. Dat we die ander in de ogen kijken. En het beleiden. Het zit niet in ons van nature. Kijk maar naar Adam en Eva. Als ze voor God wegvluchten, komen ze met weinig schuldbewustheid naar hem toe. Dat is genade, Gods geest. Als er nou iets is, bid die geest. Heere, help mij. Geef mij de woorden, geef mij de gelegenheid. Heere, ik wil niet verder leven met dat onvoltooide verleden dat achter mij aantrekt. Ja, ik leg de vraag voor u neer vanavond. Het antwoord hoeft u mij niet te geven. Maar wel aan God. Is het nu beter? Met een vrij geweten te sterven. De consequenties te aanvaarden die het kan hebben wanneer ik mijn kwaad beken. Of met een bezwaard geweten te leven. Op je sterfbed kan het terugkomen. Dat de rust je wordt ontnomen. Dat dat woord, die daad, dat moment voor je ogen blijft zweven. Ga in Gods kracht. Gehoorzaam aan zijn woord. Die confrontatie aan. Dat is zijn weg en op zijn wegen rust zegen. Dat is iets anders dan dat je misschien met gejuich wordt binnengehaald. Nee, dat hoef je niet te verwachten. Het zou ook vreemd zijn. Het kan, maar het hoeft niet. Maar Gods zegen ligt in zijn wegen. Dan kan het verleden voltooid worden. Rust ook op die dag van je sterven. Maar niet in die weg van Jacob zoals hij nu wil gaan. Het is dat God hem straks knakt in Pniel. Anders was hij in deze weg doorgegaan. Het volgt ook dat er geen rust komt. Het lijkt wel daarna. De boden zij komen terug en ze vertellen wat er gebeurd is. Geen woorden van Esau, maar wel daden. En die daden, nou, die lijken wel iets te vertellen. Hij komt met 400 man. Dat is meer dan opa die Abraham meenam om zijn neef Lot te bevrijden toen hij gevangen was genomen door de vijand. Het is echt een groot leger. En dan wordt Jacob bang. Ja, niet zomaar bang, hè? Lees maar wat er staat. Vers 7. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. Dat is een beetje de grootste manier waarop je het in het Hebreeuws kan zeggen. Dat iemand bang is. Hij raakt in paniek. Paniek is iets vreselijks. Hij vreest het allerergste. Ezo die komt natuurlijk om hem te doden. Dat kan niet anders. kan ook nog als een teken zijn van een slecht geweten, dat je ook slecht gaat denken van een ander. Dat kwaad met kwaad vergolden gaat worden. Jacob, hij gaat aan de slag. We weten wat hij doet, maar wat zou hij nou moeten doen, hè? Want dan valt extra op wat hij doet. Als we even ons afvragen, wat zou hij moeten doen? Nou ja, Esau is boos op Jacob. Stel nou dat Esau inderdaad nog steeds die belofte van ik zal je vermoorden waar wil maken. Ja, dan zal hij Jacob willen vermoorden. Maar dan kan zijn gezin, dan kan zijn kudde, dan kunnen zijn slaven rustig leven. Nee, Jacob zou vooruit moeten gaan. Esau tegemoet, kijken wat er gebeurt. Maar wat doet Jacob? Dat is in geschiedenis heel duidelijk zien. Jacob doet precies het andere. Hij treedt niet naar voren. Hij gaat de confrontatie niet aan. Maar hij verschuilt zich. Hij blijft achter. Hij stuurt mensen vooruit. In zijn ogen, de moordlustige Esau tegemoet. Hij verdeelt de kudde in tweeën. Als de ene sterft, dan kan de ander blijven leven. Hij offert zijn gezin. Zijn werknemers op. En wat een verschil. Met die lieve Heer Jezus. Die als de soldaten komen in de nacht. Zegt, als je mij zoekt. Laat deze dan gaan. Als je mij zoekt. Laat deze dan vertrekken. Zo is de Heer Jezus. Hij die zijn leven geeft. Hij de onschuldige die zijn leven geeft om schuldigen te redden. Heb je hem zo lief gekregen. Die God die dat doet, die zijn zoon gegeven heeft. Hoe anders is Jacob. Hij is bereid om onschuldigen op te offeren. Om zijn eigen hachje te redden. Hij wil zijn knechten, zijn vrouw, zijn kinderen opofferen. Als hij er zelf maar levend vanaf brengt. Wat is dan mooi om te lezen in het volgende hoofdstuk. En dan vallen de dingen op hun plek, dan ga je de dingen zien. Als hij door die nacht van Peniel heen is gegaan en door God op de knie is gedwongen. Dan lees in hoofdstuk 33, vers 2. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan en Lea en haar kinderen meer achterwaarts. Maar Rachel en Jozef de achtste. En hij ging voorbij, hun aangezicht heen. En hij boog zich tot hij bij zijn broeder kwam. Kijk daar. Daar kom je door Gods genade. Wanneer God je eerlijk maakt, dan ga je vooruit. Dan verschuil je niet langer. Dan verstop je niet langer. Dan ga je naar voren tegemoet. Dat is een belofte die hij ook doet. Ook in deze week van voorbereiding en daarna. Wie het goede doet. Wie verlangt in zijn kracht die confrontatie aan te gaan om dat kwaad uit de weg te ruimen. Die mag kracht van hem verwachten. En daar is zegen op. Nieuwe gehoorzaamheid. We mogen het zien. Maar zo werd Jacob nog niet. Nee. Nadat hij zijn familie, zijn bedrijf zeg maar even in twee heeft gesplitst. Komt het tot het gebed waar wij zo meteen naar gaan luisteren in het bijzonder. Maar daarna gaat hij verder. Het gebed brengt hem geen rust. Ja, hij bidt alleen maar tot hij eigenlijk verder wil met zijn dwaze plan. Dan komt er natuurlijk geen rust. Hè? Hij gaat verder. En midden in de nacht, in een tijd van onverlichte wegen, zonder kunstverlichting, gaat hij geschenken sturen in de richting van Esau. 550 dieren. Wel iets anders dan wat hij had gezegd, hè? Een koe en een ezel en een schaap. 550 dieren. En één voor één gaan die kudde heen met die knechten richting Esau. En Jacob, hij verbergt zich. Hij blijft achter. Keer op keer klinkt dat woord achter. Hij blijft achter. Hij verwacht een bloedbad met Esau, maar hij verstopt zich. En laat zijn knechten en zijn kudde gaan. Verbijsterend. Zo is Jacob. Ja. En hij gaat nog door. Hij gaat nog verder. Niet alleen zijn geschenken worden vooruitgestuurd. Nee, nog steeds heeft hij geen rust. In vers 22, midden in de nacht, door het water van de Jabok, levensgevaarlijk in de nacht, laat hij zijn vrouw, zijn kinderen oversteken. Alles wat hij heeft, en hij blijft alleen achter. Alleen. Alles ligt tussen hem en Esau. Hij verstopt zich. En weet je, dat is uiteindelijk nou echt wat zonde is en doet. En misschien beseffen we dat wel veel te weinig. Omdat we veel te makkelijk denken van, nou ja, als ik er maar niet over spreek en als ik het maar een beetje toedek, dan bestaat het niet. Het is struisvogelpolitiek. Het gaat best vaak een tijdje goed, hè. Maar zonde verwoest. En je ziet het hier bij Jacob. Als we aan de hand van de zonde doorleven, dan maakt het je steeds eenzamer en eenzamer. Het toedekken van de zonde, het verwoest. Omdat de zonde een daad is natuurlijk, maar vooral ook een macht. Die je steeds verder in zijn greep probeert te krijgen. Steeds verder naar binnen trekt. En van nature liggen we in die macht van de zonde. Maar ook als we bevrijd zijn. Door de macht van Jezus. Zonder geen van de catechismen uit alle heerschappij van de duivel verlost. Dan probeert die zonde je steeds weer in zijn greep te krijgen. En wie in de zonde van in de macht van de zonde leeft, die is nutteloos voor God en de wereld. En blijft alleen achter. Het is dat God komt naar Jacob. Dat hij hem opzoekt, dat hij met hem worstelt. God neemt het initiatief. En hem zo bevrijdt. Misschien is vanavond wel het moment dat God met u begint te worstelen. Of die dag, dat moment, die persoon in uw leven, die eruit moet. Wacht dan niet. Maar ga het met hem aan. Strijd het door. Hij is bij macht om je leven te bevrijden van de zonde. Hij verbreekt die macht voordat het je eeuwige ondergang wordt. Laten we nooit te licht denken over de zonde. Want wie speelt met de zonde, speelt met het helse vuur. Wie blijft in de zonde, zal eenmaal in die zonde sterven. Eeuwig alleen achterblijven in de hel. Maar Christus brak zijn lichaam om de zonde te breken. En hij is bij machten te bevrijden uit alle macht van de zonde. Ook die zonde die al 50 jaar in zijn greep heeft. Wacht niet. Roep hem aan. Hij kan en wil en zal bevrijden. Een verzoening van al onze zonden. Je mag het volgende week weer klinken. Maar ook een bevrijder uit alle macht van de zonde. Dat maakt vrij. Vrij van vrees en benauwdheid. Helemaal alleen. Zo eindigt dat gedeelte. Maar wij gaan nog naar het derde punt. Wij kijken nog eventjes iets terug. Naar het gedeelte dat we hebben overgezagen, die versen 9 tot en met 12. Daarin, wat ik net ook al in het gebed zei, daarin zien we ook iets bijzonders gebeuren. Jacob, dat gebed van Jacob is een prachtig gebed. Een gebed waar we ook dingen uit mogen leren, dat zullen we zo ook doen. Maar het is ook zo bijzonder dat je Jacob hier ineens wordt bidden. Het is de eerste keer dat Jacob zelf begint met bidden. Tot nog toe kwam God steeds naar Jacob toe. Het is de eerste keer dat Jacob tot God roept. Nog nooit eerder hebben we Jacob horen bidden. Hier wel. Nood liet bidden, zeggen we wel. En Jacob die alle touwtjes altijd in handen had, die begint het te verliezen. Hier aan de grens van het beloofde land kan hij het niet overeind houden. En dat is winst. Toch? Het is winst. Wanneer we het niet meer overeind kunnen houden zelf. Het is winst wanneer we de touwtjes uit handen moeten laten vallen. Omdat we het niet overeind houden. Want waar we door onszelf heen zakken, daar kunnen we op God terugvallen. Waar we onszelf nog overeind houden, denken we God niet nodig te hebben. Daar moeten we zijn. Bij God. Geloven is leven van wat God geeft. Maar zo vaak ga ik er zelf tussen zitten. Leef ik van een soort van geven en nemen. God geeft wat, ik geef wat, ik neem wat van God. God moet wat van mij nemen. Maar onze God is geen nemende God. Hij is een gevende God. Hij is zijn zoon gegeven, het allerliefste wat hij had. Niets van ons zit daarbij, niets van ons zit daartussen. Een gevende God. En niet zelden gebruikt God dit soort wegen, zoals bij Jacob. Om je op de knieën te brengen bij hem. Om je eindelijk met die lege handen omhoog te laten heffen. Om het van hem te ontvangen. Juist die weg van ziekte, van moeite, van tegenslag, van pijn. Die weg waarvan je zei, God, waarom toch? Die brengt je daar, waar je anders nooit terecht was gekomen. Op de knieën, tot je eeuwig behoud. Jacob, hij bidt door de nood gedreven. En tegelijk ligt het zo teer als het gaat om het gebed. Want hoe mooi het gebed ook is, en hoeveel we er ook van kunnen leren, toch brengt het Jacob geen rust. Want hij gaat door met zijn eigen plannen. Hij kan hierna niet zeggen, ik lag en sliep gerust, want zeer en trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Hij vraagt niet om moed, om die zonde onder ogen te zien. Niet om moed, om wijsheid, om Ezo te ontmoeten. Als het aan Jacob zou liggen, dan zou hij Ezo helemaal niet zien. Dan zou het zijn zoals Psalm 55, Heer, gaf me maar duivenvleugels, zodat ik weg kon vluchten. Jacobus zegt, u bidt wel. Maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Jacob bidt om door te mogen gaan op zijn verkeerde weg. Daar komt geen rust op. Dat gebed zal onze heilige God niet verhoren. Bidden. Om zijn naam. Zijn wil, zijn koninkrijk. Of bidden. Om mijn naam. Mijn wil. Mijn koninkrijk. Dus ik ga eerlijk aan je vragen, wat is het bij jou vaak? Bij u. Wat staat voorop? Dan kan het mooi geformuleerd zijn, hè? Prachtig. Maar wat staat nu voorop? Arglistig is onthard. Verraderlijk. Heere, leer het mij. Leer mij bidden. Jacob vindt geen rust in dit gebed. Hij is druk om zichzelf te redden en richt zijn hart niet op God. Daarin wil het avondmaal ons voorgaan. Dat wij onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Christus is. Aan de rechterhand van God, zijn hemelse Vader. En nee, dan wordt niet alles simpel. Dan zijn niet alle moeilijke wegen opgelost. Maar dan kunnen die moeilijke wegen toch rustige wegen worden. Dan kunnen die moeilijke wegen toch goede wegen worden. Dan kan de tijd van de grootste aardse zorgen, de tijd van de grootste hemelse zegeningen zijn. Niet automatisch, niet vanzelfsprekend. Maar veel van Gods kinderen herkennen het wel. Dat er tijden zijn dat ze mogen zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Laten we nog eens kijken naar de inhoud van het gebed. Prachtig. Ja, al zitten de mankementen aan, maar toch in die opbouw, in die manier van spreken, zo leerzaam. En daarvoor gebruikt God ook die gebeden in de Bijbel, om ons te leren bidden. Bidden kunnen we niet vanzelf. Laat een onwedergeboren mens bidden en er komt geen goed gebed uit. Natuurlijk niet. Ons hart moet leren bidden. Door Gods geest. Maar ook, daar gebruikt de geest het woord voor, door het woord. We mogen in dit gebed leren bidden. Drie lessen mogen we vanavond meenemen. Drie lessen die je vanavond zo kunt gebruiken. Vanavond voordat je naar bed gaat bidden. Drie lessen die u zo in de praktijk kunt brengen vanavond. Als u samen met elkaar de dag afsluit. Drie lessen. Uit het gebed van Jacob. Het eerste les is. Bid. Bijbels. Bid. Bijbels. We horen Jacob bidden. O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac. O Heere, die tot mij hebt gezegd. Keer weder tot uw land en tot uw maagschap. En ik zal bij u wel doen. En aan het eind, gij hebt immers gezegd, en dan zo verder. Jacob, hij grijpt terug op de woorden die God zelf heeft gesproken. Hij brengt Gods woord bij God zelf terug. En dat is een geheim van het gebed naar Gods wil. Een gebed dat gevuld is met de woorden die God zelf spreekt. Die hij je laat lezen. Want die woorden zijn vast, die zijn zeker, die zijn rijk. Wat God belooft, dat gebeurt. Wat ik wens, lang niet altijd. Zijn woord geeft hou vast. Mijn woord dat kan nog wel eens wat zwabberen. Bid Bijbels. Ik zou je willen uitdagen deze week. Ik heb met catechisatie ook wel eens met de jongeren samen gedaan. Dat is mooi. Mooi ook om te doen. Lees nou eens een gedeelte. Vanavond. En dan vraag je wel even bij dat gedeelte af. Wat kan ik hier uit dit gedeelte nou meenemen in mijn gebed? Vertelt dit misschien iets over wie God is? En kan ik dat meenemen als ik God ga aanbidden, ga loven in mijn gebed? Vertelt dit iets over, ja, over wat ik nodig heb? En wat God wil geven? Dan kan ik gewoon bidden. Lees zo'n gedeelte. En kijk, wat kan ik hiervan meenemen in mijn gebed? Bid bijbels. Gods woorden omvormen. Of nog mooier gezegd, Gods woorden vermunten. Tot klinkend gebedsgoud. Daar word je gebed rijker van, echt waar. Want dan ga je je hart richten op wat God op zijn hart heeft. Dan ga je je hart richten op de woorden die hij zelf spreekt. Dan ga je leven van wat God geeft. Bid bijbels, dat is het eerste. Tweede, bid God gericht. Jacob, hij bidt. Daarin laat hij doorklinken hoe hij naar zichzelf kijkt. En naar God, ik ben geringer, vers 10, dan al deze weldadigheden. En dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Jacob maakt zichzelf klein. Hij beroemt zich niet op zijn slimmigheden, op zijn handigheid, op zijn harde arbeid. En hij heeft mijn partij gezwoegd. Maar dat is niet waar hij iets van verwacht. Ik ben te klein, te gering. Heer, wat u geeft, ik heb het bij lange na niet verdiend. Dat mag ons gebed ook tekenen. Hoe kleiner ik van mezelf ben. En hoe groter God voor mij wordt. Des te verwachtingsvoller zal mijn gebed ook zijn. Want van deze grote God mag ik het verwachten. Die in Christus Jezus mijn vader wil zijn. En komt daar ook dichter bij de werkelijkheid natuurlijk. Van hoe groot God is en hoe klein ik ben. Loof God om wie hij is. Dank hem voor alles wat hij doet. Ik lees het net als Jacob ook. Concreet. Daar wordt je gebed rijker van. Omdat God groter van je wordt, voor je wordt. En ook als we volgende week zitten aan de tafel. Mag je het zien. Hij voor mij. Hij schenkt alles. En ik kom met lege handen om van hem te ontvangen. Het verlangen groeit. Bij hem te horen. Bid. God gericht. Dus bid bijbels. Bid God gericht en ten derde, bid met een houdbaarheidsdatum. Bid met een houdbaarheidsdatum. Jacob, hij bidt, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau. Of ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand. Want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Ik weet niet of je het herkent, maar gebeden die willen nog wel eens makkelijk algemeen worden. Een beetje hetzelfde. Elke dag, elke avond. Dezelfde woorden. Dezelfde dingen, dezelfde zinswendingen. En daarmee lukt het ook niet altijd om je hart er meer in mee te krijgen. Het mooie is het om concreet te zijn. En dat bedoel ik met die houdbaarheidsdatum, hè? Concreet voor vandaag. Voor de nood die je morgen hebt. Want we kunnen daarin ook veel leren van christenen die in gebieden leven waar het zoveel moeilijker is dan bij ons. Bidden voor de nood van morgen. Bidden voor de zorgen van vandaag. Bidden van het verlangen wat er voor je ligt. Jacob, hij bidt concreet voor wat er nu aan de hand is. Stort je hart voor hem uit. Groot of klein, het maakt niet uit. Breng het bij hem. Concreet. Bid met een houdbaarheidsdatum. Zodat je gebed van vandaag niet hetzelfde is als het gebed van volgend jaar. En het gebed van vorige week. Bid. Vandaag. Drie lessen. Bid bijbels. God gericht. Met een houdbaarheidsdatum. En zo mogen we Jacob horen bidden. Die Jacob die zich aan alle kanten in de nesten heeft gewerkt en nog steeds werkt. En die alleen zo meteen door Gods genade eruit wordt gehaald. Het laat ons ook zien hoe genadig onze God is. Ik hoef niet perfect te zijn. Dat wordt hem ook nooit. Ik hoef niet volmaakt te zijn. Dat wordt het ook nooit. Maar God vraagt wel oprechtheid. Eerlijkheid. Belijden ook naar hem toe. En door God komt hij daar op de knieën. Door God gaat hij naar Esau toe. Gebed van Jacob. Gebed om te leren bidden. Straks moet Jacob en Israël. Straks wordt de bedrieger een strijder Gods. En dan wordt het vermijden. Eindelijk verzoenen. Dan gaat de onvoltooid verleden tijd over in de voltooide tijd. En dan mag hij een zekere toekomst tegemoet. Gods toekomst. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 86. Het derde, ook het vierde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. We zingen uit Psalm 86, het derde en ook het vierde vers. Laten wij de Heer danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drieëne God, zo bent u. Mild in schuld vergeven. Aangedreven door goedheid. God die zich laat vinden door ieder die hem aanroept. Ik heb hem vanavond gehoord, gezien, hoe Jacob zich in alle mogelijke bochten wrong, om zijn schuld maar niet onder ogen te hoeven zien. Om het verleden onvoltooid te laten en open te laten staan. En misschien zijn wij wel net zo. Zitten we hier als een Jacob in de bank. En weten het drommels goed, heren, waar u het vanavond met ons over had. Die ene keer. Die periode. Die persoon. Heren, wij bidden nu dat deze tijd van deze week van voorbereiding, deze tijd van beproeving, een tijd van grote schoonmaak mag zijn. Dat we een gemeente zijn die het er niet langer onder kan houden, maar het aan het licht brengt. Elkaar opzoekt om te verzoenen, om te belijden, om te erkennen. En tegelijk moeten we zeggen, dat kunnen wij niet, dat lukt ons niet, dat willen we niet. Maar u bent het die en het willen en het werken werkt en geeft. Schenk het. Werken door uw geest. Laat het beeld van Christus krachtig in ons leven stralen. Wat zal dan rijk zijn volgende week aan uw tafel? Dat we zo aan mogen gaan en mogen proeven verzoening voor mij. Verzoening in het bloed van uw Zoon. Verzoening in zijn verbroken lichaam. Heer, ga zo met ons. Ja, en we bidden u ook, leer ons bidden, help ons daarin. Ook als we het zo moeilijk vinden, als we het idee hebben dat we niet kunnen en het ons niet lukt. Heer, neem ons aan de hand. En leer het ons, stap voor stap. Te leren bidden zoals u ons voorbidt. Om u na te bidden. En wij danken u voor uw woord. Danken u voor wie u bent. Danken u voor uw trouw. Hoe u ook met een Jacob jarenlang doorging. Met zoveel meer geduld dan wij ooit zouden hebben. Het is waar, Heer. U wordt door goedheid aangedreven. U bent mild in schuld vergeven. En laat het zijn dat ieder van ons, ook in deze week, daarom u aan zal roepen in de nood. En uw gunst mag vinden, oneindig groot. Ga zo met ons van hier, deze nieuwe week in. Stel ons tot zegen op de plaatsen waar u ons brengt en roept. Op school, op het werk en thuis. Op de andere plaatsen waar we naartoe gaan, waar we zijn. Gebruik ons, Heren, tot opbouw van uw koninkrijk. Gebruik ons, Heren, onze mond, onze daden, om anderen te vertellen van wie u bent. Zegen ons in de plannen die wij hebben. Breek het verkeerde af. En doe ons leven tot eer van u. Ik bid u voor ons land, ons volk. Waarin ook zoveel gebeurt. Waarin zoveel schuld opgeladen wordt, opgestapeld wordt. Zonder dat het ooit wordt uitgesproken. Heren, breng een verandering in ons land en volk. Ik bid nu voor de kerk. Wereldwijd, daar waar zij vervolgd wordt. Door haar beschermen en bewaren. Haar staande doen blijven. Maar ook daar waar zij in vrijheid leeft. Laat haar trouw zijn aan u en aan uw dienst. Ik bid nu voor uw volk Israël. Bescherm haar en bewaar haar. In deze tijd van het alles wat er gebeurt. Heer, geef vrede, ook aan die talloze mensen die lijden, in honger, in ziekte. Wil het geweld doen stoppen en dat er vrede mag zijn. Gedenk de gijzelaars, bevrijd hen. Dat het tot eer van uw naam zichtbaar mag worden. Dat u de God van Jacob bent en blijft. We bidden nu voor hen in ons midden die het moeilijk hebben. Die kampen met eenzaamheid, met rouw, met verdriet, met pijn. Met vragen die onbeantwoord bleven, met dromen die nooit uit zijn gekomen. Heere, wijs wegen, ook als wij ze niet zien. Voorziet u, ook als wij het niet meer weten. En zo brengen wij het alles bij u. Tot wie anders kunnen wij heen gaan dan tot u, die de woorden van het eeuwige leven heeft. Maar meer nog, die ons zoveel beloften geeft om van te leven. En Heer, u hebt beloofd dat u zult komen. En daarom bidden wij ook, Heere, kom. Kom haastig. Maranatha. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 27. En daarvan het tweede en ook het zevende vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. Nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. En zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God was mijn hoop, mijn moed gebleven. Psalm 27 vers 2 en 7. gemeente, ga daarheen in vrede. Bewaar het woord in uw hart. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. Opdat ook u tot een zegen zult zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.